Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waar ik dichterbij wil komen is Gemma van den Akker. Gemma, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Wie is Gemma van den Akker?
Nou, dat is een hele mooie vraag, Willem. Echt, die vraag stel ik aan mijn cliënt ook. En dan gaat het met name over wie ze van binnen zijn. Ik ben een heel gevoelig mens. Hmm. Hou heel erg van de natuur. Bescheiden. Ik bedoel zachtaardig. Bescheiden ben ik niet altijd. Ja.
Ja, en waar kom je vandaan?
Ik kom van oorsprong uit Brabant. Uit Midden-Brabant, het hele kleine dorpje Vorstenbos tussen Udewegel. Mm-hmm. Daar heb ik de eerste 20 jaar van mijn leven doorgebracht. Gewoond en gewerkt.
Mm-hmm. Uit wat voor gezin kom je?
Uit een heel normaal gezin. Zeg maar vader, moeder, broertje, zusje. Hardwerkend gezin, heel streng katholiek.
Heel streng katholiek.
Heel streng katholiek, ja.
Dus je weet van daaruit al...
De regels van de paus kwamen rechtstreeks bij ons op het bord te liggen. Dus.
Maar je hebt dus ook al als kind geleerd wat een zieltje was.
In de kerk hadden ze het daarover, maar dat heeft me nooit eigenlijk... Dat heb ik nooit kunnen begrijpen wat het was. Dat was totaal iets anders als waar ik nu over geschreven heb.
Oké, daar komen we straks op. Ja. Je bent er van huis uit verpleegkundige en nu natuurgeneeskundige.
Allebei, ja.
Hoe is dat zo ontstaan?
Nou ja, van mijn ouders uit werd ik niet echt gestimuleerd om als meisje een beroep te gaan voor een beroep te gaan leren. Dan zou je maar naar het ziekenhuis gaan als je dan toch iets. Dus daar ben ik uiteindelijk. Eerst heb ik nog in de stad gestudeerd. Dan uiteindelijk vond ik toch dat ik iets meer dichter bij mensen wilde zijn. De verpleging in gegaan en eigenlijk vanaf dag 1 gevoeld van, nou ja. Dat is wel een goede richting. Ik wil met mensen omgaan. Maar waar ik tegenaan liep was dat ik mensen wel aandacht wilde geven. Mm-hmm. Ik zag dat mensen heel erg konden lijden onder iets wat ze van hun hart wilden. Mm-hmm. Ze wilden hun hart luchten. En daar werd niet echt de gelegenheid voor geboden als verpleegkundige. Dus ik ben eigenlijk ook al heel snel op het pad van natuurgeneeskunde terechtgekomen. Heb besloten dat ik die studie wilde gaan volgen. Heb daar het geld niet voor gehaald. Dus ik heb in alle weekenden die ik vrij had, ben ik begonnen aan die opleiding in Hilversum. Daar heb ik 8 jaar gestudeerd. Terwijl ik werkte in het ziekenhuis, heb ik met het geld wat ik daar verdiende, mijn studie steeds bekostigd. En uiteindelijk ben ik na 8 jaar afgestudeerd. En ben ik aan huis in praktijk als zelfstandig gevestigd therapeut begonnen.
Hmm. En toch, bleef toch ik. Even terug naar jouw jeugd, hè?
Ja.
Het was geen bewuste keuze, dus die verpleegkunde.
Nee.
Maar had jij in je jeugd dan andere dromen?
Ik wist helemaal niet waar mijn leven over ging. Ik snapte er helemaal niks van. Ik heb als verloren rondgelopen. En ik denk dat dat nog wel, ja, misschien bij mensen wel herkenbaar is bij sommige gevoelige mensen. Als je heel gevoelig bent, dan heb je vaak dat je je niet echt thuis voelt op zo'n planeet als de aarde, waar mensen heel, heel barbaars kunnen omgaan met elkaar. Hmm. Daar had ik last van. Mijn vader was ook behoorlijk streng, om het zomaar even heel netjes te noemen.
Autoritair.
Ja, met de harde hand, letterlijk. Mm-hmm. Daar kon ik ook helemaal, ik kon daar niet. Ik wist helemaal niet mijn weg te vinden. Ik wist gewoon helemaal niet waarom ik hier was. Ik vond het maar een hele rare kermis allemaal. Mijn ouders konden daar ook niet echt een antwoord op geven op mijn intrinsieke vragen. Ik kon dat ook nog niet het besef hebben om die vragen onder woorden te brengen. Mm-hmm. Dat heeft eigenlijk geduurd tot ik een jaar of 35, 40 was. En daar werd het me, via een hele bijzondere ervaring die ik ook in het boek beschrijf, werd het me in één klap duidelijk waarom ik hier op de aarde ben. Waarom ik hier uiteindelijk ook die weg ben gegaan van werken in het ziekenhuis, werken in de opleiding tot natuurgeneeskundige. Daar werd het allemaal duidelijk waarom ik eigenlijk toch, zonder het te weten, de goede weg ben ingeslagen. Hm. En dat ik dus, dat de bedoeling is dat ik mijn bijdrage mag leveren aan mensen die zichzelf zijn kwijtgeraakt, die zichzelf zijn gaan identificeren met hetgeen wat ze meemaken, met het trauma wat ze hebben meegemaakt, met de ellende die ze in hun leven hebben ervaren. Heel vaak gaan mensen zich op een gegeven moment daarin vastlopen, gaan ze zich daarmee mee identificeren, terwijl ze de verbinding met wie ze werkelijk zijn, verloren zijn. En daar ligt mijn taak, daar ligt mijn
maar,
werk.
Maar als kind, hè, je zegt van nou, ik wist niet waar het over ging in de leven. Voelde je een buitenstaander?
Ja, ik heb me altijd een beetje in een eigen wereldje geleefd. Ik was heel bang van mijn vader. Er heerst ook nog wel een angstcultuur in het gezin. Waar ik opgroeide, was een liefdevolle moeder daar wel. Mijn vader uiteindelijk ook, maar die kon het niet handhaven. Die kon zijn leven ook niet aan. Dus dat was een heel ongelukkige situatie eigenlijk. Maar het heeft mij wel gevormd. Het heeft mij echt eigenlijk toch wel een soort richting.
Maar zagen anderen je ook zo?
Nee, dat wereldje was toch ook heel beperkt van het gezin. Ja. Ik wist totaal niet wat daar buiten zich afspeelde. En buiten het dorp kwam je als kind toch ook niet echt. Tenminste, dat, hè?
Nee, die
wereld was helemaal niet groot. Dat heeft gewoon heel lang geduurd voordat je daar een ander beeld over kunt vormen. Maar in die tijd, nee, het voelde gewoon. Ik voelde me gewoon heel erg thuis als ik in de natuur was.
Ja.
Dat kon ik mezelf heel erg verliezen ook. Dan was ik in contact met mijn zusje, wat al vroeg gestorven is. En daar kon ik hele gesprekken mee voeren.
Maar goed, je wordt verpleegkundige. Je gaat op zoek naar andere aspecten. Dan kom je bij de natuurgeneeskunde terecht. Je bent geïnteresseerd in meer het belevingsaspecten, de verinnerlijking. Hè?
Precies, die innerlijke wereld waarvan ik voelde van als je die niet erin betrekt, als je alleen die uiterlijke kant van een mens benadert en behandelt, en als je niet die innerlijke wereld erin betrekt, dan mis je een deel. En dat deel maakt even goed uit van het mens zijn. Als je niet die innerlijke kern van een mens in het verhaal betrekt, en zeker wanneer je bijvoorbeeld ziek bent en kwetsbaar bent, dan kan dat zelfs tot meer lijden leiden.
Ja, daar ben je al vroeg over gaan publiceren. Hè,
daar werd ik voor gevraagd. Ik ben in allerlei bladen gaan publiceren wat met betrekking tot het bewustzijn, met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, tot natuurlijke voeding, kruiden, geneeskunde. Gaan allerlei vakgebieden waar ik in gestudeerd heb en waar mijn hart ook naar uitgaat. En uiteindelijk ben ik ook gevraagd voor het blad Spiegelbeeld. Dat is ook een blad voor spiritualiteit, wetenschap en gezondheid. Daar heb ik ook een aantal jaren voor geschreven. Daar werd ik ook gevraagd om daar naar conferenties te gaan, waar wetenschappers samenkwamen, waarvan ik ook veel gelezen had en die ik daar dan hun eigen voordracht mocht bijwonen. En de bedoeling was dan dat ik hun na afloop ging interviewen om daar een verslag van te schrijven, artikelen te schrijven. Dus dat was gewoon ontzettend fijn dat het allemaal samenviel.
Het lijkt me best moeilijk om om in woorden te vatten.
Klopt.
Wat
dat klopt. En
dat innerlijke.
Je hebt de reguliere wetenschap, waar we allemaal wel mee in aanraking komen. Maar je hebt ook daarnaast heb je nog een andere wetenschap. Dat is ze noemen het pseudo-wetenschap. Of de wetenschap die de spiritualiteit includeert.
Mm-hmm.
En die hebben hele mooie modules, hele mooie manieren om dat wel te duiden. Om wel aan te tonen dat er echt werkelijk sprake is van een ziel. Of de innerlijke kern. Zij hebben daar wel mogelijkheden voor gevonden. Maar nog in een gesprek. Net als in mijn boek is het gewoon heel lastig om. Hè, wat bedoel je met de ziel?
Ja, je hebt het over mijn boek. Het is niet een boek waarvan je zegt, goh, hier zijn al die eerdere essays of overwegingen zijn samengevat. Het boek is een totaal ander boek.
Ja.
Pleidooi voor de ziel.
Ja.
Waar gaat het over?
Nou, het is naar aanleiding geschreven van een persoonlijke ervaring. Ik ben van de een op de andere dag in mijn in het ziekenhuis beland met hele heftige buikklachten. Ik was gewoon heel gezond, gelukkig. Maar van de ene op de andere dag hield dat op. Belandde ik aan de andere kant van de balie. Werd ik patiënt. En heb ik een hele, eigenlijk hele diepgaande ervaring opgedaan door zonder diagnose uiteindelijk via een hele onthutsende, indringende weg ben ik uiteindelijk ook nog in de psychiatrie beland als verward mens met psychoses. Heb ik daar een maand opgesloten gezeten zonder dat iemand wist wat ik mankeerde. Maar ondertussen werd ik wel gezien als gek en werd ik ook als zodanig benaderd. En dat heeft mij het meest diepgaande ervaring opgeleverd van het afgescheiden zijn, het afgesneden zijn, het er niet toe doen, niet begrepen worden. Al die dingen heb ik echt tot op de bodem moeten doorleven.
Ja, dat is eigenlijk een onbekende tumor.
Ja.
Een gemiste, verkeerde diagnose.
Ja.
En je werd gek verklaard.
Ja. Ja. En dat zodoende kon ik daar dus een hele tijd bivakeren zonder dat iemand wist hoe die eigenlijk met mij om zou. Wat ik aan de buitenkant, ik kon het ook wel ervaren dat ik niet helemaal helder was. Ik hoorde mezelf ook rare dingen zeggen, terwijl ik eigenlijk andere dingen had willen zeggen. Daaruit werden ook conclusies gemaakt, hè, dat ik dus werkelijk niet spoorde. Maar ik voelde tegelijkertijd, oké, aan de buitenkant is het niet helemaal helder, maar aan de binnenkant voelde ik heel duidelijk dat ik heel duidelijk wist wie ik werkelijk was. Dat ik heel duidelijk in contact stond met mijn ziel, met wie ik in wezen ben. En dat ik daar heel duidelijk ook aandacht. Ik wilde daar heel graag zorg voor hebben ook.
Mm-hmm.
Maar die was er niet. Het was allemaal gericht op die buitenkant. Allemaal gericht op wat ik niet kon. En niemand die eigenlijk daar met mij eens een stoel pakte en eens even bij mij kwam zitten en even naar mij ging luisteren. Waar ik mijn nood had zitten.
Maar hoe voelde je toe? Voelde je ontredderd, boos?
Ik voelde me boos, inderdaad. Bleek later ook dat het onderdeel was van die tumor in mijn hoofd die dat veroorzaakte. Maar die boosheid was ook omdat ik niet gehoord werd. Ik werd niet serieus genomen. Ik heb gesmeekt dat ze mijn website gingen opzoeken. Dat ze konden zien dat ik toch niet gek was. Maar niet wetende dat mijn website destijds ook uit de lucht was gehaald omdat er een virus op zat. Dus er was geen website. Dus er werd nog eens extra een kruis op mijn dossier gezet van zie je nou wel, dat is allemaal wartaal. Terwijl ik wel heel duidelijk wist dat ik echt niet gek was, maar dat ik inderdaad zo'n gedrag vertoonde, maar van binnen was ik dat echt niet. En daar had ik hulp nodig. En dat was niet alleen ik. Ik was daar samen met 10 andere volwassen patiënten op die afdeling. En die hadden allemaal hun eigen aandoeningen, maar ook allemaal hun eigen behoeften tot empathie, tot een liefdevolle benadering, tot een beetje begrip. En dat was er niet. Dus ik voelde daar heel erg dat ik dat naar buiten wilde brengen, dat ik daarover wilde schrijven. Dat was mijn drijfveer. En ik ben in die ervaring van het in de war zijn, ben ik al in die inrichting gaan schrijven. Ik heb op alle stukken papier wat ik kon vinden, heb ik
een soort dagboekfragmenten.
Heb ik dagboeken gemaakt, zodat ik als ik het ooit niet zou overleven, of zou ik ooit, zeg maar, dat was mijn grootste angst altijd voor het mijn hele leven lang opgesloten zou moeten zijn, dat niemand erachter kwam wat ik werkelijk mankeerde. Hè, dat ik mijn hele leven al lang afgeschreven zou zijn, dat ik dan toch kon laten zien dat ik wel wist.
Maar afgeschreven, verlaten. Had je geen familie? Was je...
Jawel, ik had familie, maar die begrepen mij ook niet. Die begrepen mij, die hebben mij ook naar die inrichting laten gaan. Of naartoe gebracht, werkelijk. En zij hebben daar in samenspraak met de psychiater voor gezorgd dat ik ook niet meer met niemand in contact mocht komen. Dat het toch... Ja, in hun optiek was het daar niet, was dat niet goed. Ik moest dan toch tot zinnen komen. Dat was het idee daarachter. Ik mocht ook geen contact meer hebben met mijn kinderen, die destijds aan het volwassen worden waren, maar ja, ook totaal geen beeld konden vormen. En dat heeft het meeste voor het trauma gezorgd bij mij. Dat ik geen contact mocht hebben met niemand, met mensen die klaar stonden om mij te helpen, maar het niet mochten. En ik mocht ook daar geen contact meer maken. Ik had ook geen middelen om contact te maken. Ik mocht niet telefoneren. Ik mocht... Ja, Dat was heel aangrijpend, ja.
Maar uiteindelijk bleek dat het toch gewoon een fysieke klacht was.
Ja, precies.
Was jij daar zelf van het begin af aan van overtuigd?
Ik was ervan overtuigd dat er iets gaande was in mij. Ik wist niet precies wat. Daarvoor ontbrak mij de helderheid ook. Maar uiteindelijk is er een oplettende arts in opleiding achtergekomen. Dat er sprake was van een tumor in mijn hoofd. Uiteindelijk was het een hele zeldzame ziekte die ja, gewoon door heel, heel weinig artsen herkend wordt. Mm-hmm. Maar goed, dat heeft ervoor gezorgd dat er de schellen van de ogen vielen in het behandelteam. En dat vanaf dat moment, pas toen eigenlijk, van de een op het andere moment, men totaal anders met mij omging. Omdat er een fysieke oorzaak was. Vanaf dat moment werd ik serieus genomen. Vanaf dat moment ging men vriendelijk met mij om. En vanaf dat moment deed ik er weer toe. En daar brak me de klomp uit. Ik dacht, hoe kan het? Hoe kan het nou dat ik ben nog steeds dezelfde mens. Waarom gaat men nu wel op een menswaardige manier met mij om? Uh-huh. Met die andere mensen nog niet, maar met mij toen wel. Ik dacht, daar moet ik iets mee doen. Uh-huh. Daar wil ik over schrijven. En ik wil ook schrijven wat mij zo ontbeerd heeft. Uh-huh. Wat ook in mijn beleving ook aan die andere mensen zo ontbeerd heeft. Namelijk een mens-inclusieve benadering. Dat je wel gezien wordt in je innerlijke kern, in je innerlijke noden. Uh-huh. Dat je niet alleen maar voor je ziektebeeld behandeld wordt op een technische en medicinale manier. Maar dat je ook werkelijk gehoord wordt.
Mm-hmm. Maar je schrijft over, nou ja, zeg maar die nou ja, fysieke, waarneembare wereld, waar het merendeel van de geneeskunde opgericht is, en die, nou ja, die niet zichtbare wereld, de schaduwkant van mensen. Mm-hmm. Maar die kun je toch ook niet zien, die kun je toch niet pakken? Een hart,
nee, niet,
weet je waar het zit?
Niet op de manier zoals we gewend zijn in de reguliere wereld, want daar heb je de reguliere wetenschap die zich bedient aan die rechtlijnige onderzoeksmodules, daar past dat beeld van de ziel niet in. Dat is, mm-hmm. Maar een ziel wordt dan ook wel vaak daardoor aan de kant geschoven als iets verhevens, als iets metafysisch, als iets vaags. Maar dat is het geen van allen. De ziel is hetzelfde als de kern, aan jouw wezenlijke kern. De ziel is het fundament van ons bestaan. En als je dat fundament niet includeert in je leven, dan blijft er eigenlijk heel veel ruimte voor allerlei angsten.
Maar kun je de ziel pakken? Kun je hem repareren?
De ziel hoef je eigenlijk niet te repareren. De ziel is al heel. Alleen wij hebben door allerlei ervaringen die wij opdoen in ons leven, die schaduwkanten of die trauma's, daardoor gaan we onszelf met allerlei overtuigingen bedienen en onszelf beschermen, behoeden om nog meer pijn of hetzelfde soort pijnen op te doen. En dan, ja, dan leg je een soort muur om jezelf heen, om die ziel heen, waardoor je de verbinding met je ziel gaat missen. Waardoor je de verbinding met je ziel steeds meer op een afstand gaat krijgen. En dan krijg je dat mensen gaan zeggen, ik ben mezelf kwijt. Ik weet het af allemaal niet meer zo goed.
Daarover gaat jouw boek, meer aandacht voor die ziel. Vanuit je eigen ervaringen kom je ook tot praktische tips, hè, van hoe het anders en beter zou kunnen. Ja. Dat breng je ook zelf in praktijk.
Ik ga niet alleen maar klagen over wat ik tekort heb gehad, maar ik ga het ook omzetten in iets positiefs. Ik ga het omzetten in aanbevelingen, zodat het ook werkelijk, ik ben zelf een hulpverlener in zowel de reguliere als die complementaire zorg. En dus ik ken die kant van het verhaal, maar nu ken ik ook heel intensief die andere kant van het verhaal. Dus ik weet hoe ik, wat daar mee gedaan kan worden. En ik weet wat ik zelf in mijn meest diepe ervaring heb moeten ontberen. Dus
maar is het boek dan een soort afsluiting van een genezingsproces voor jezelf?
Ik heb daar 7 jaar over gedaan door allerlei operaties, revalidatieperiodes en alles. Dus uiteindelijk heb ik pas na 7, 8 jaar het boek kunnen gaan schrijven. En in die tijd heb ik toch voor mezelf al heel grondig het proces kunnen doorleven en aandacht kunnen schenken. Waardoor het ook wel, het is niet afgerond, afgesloten, maar het heeft er wel toe bijgedragen. En nu ben ik vooral bezig om een stap verder te zetten met het boek. Omdat ik ook heel graag wil dat het wordt gebruikt, wordt ingezet voor mensen in opleiding als tot arts of hulpverlening. Dat ze leren zich kunnen verplaatsen, zich leren kunnen invoelen in een ander, in een kwetsbare, afhankelijk ander mens in het bijzonder.
Maar dat herleven van al die dingen, lijkt me pijnlijk, lijkt me moeilijk. Maar heeft het ook als een soort therapie gewerkt dan?
Jawel, het is nodig natuurlijk om elke keer weer opnieuw een stapje te zetten in dat genezingsproces van je ziel, van je innerlijke wereld. Dat weer opnieuw bezield kan worden. Doordat je die aandacht, dat je je bewustzijn daarover legt. Dat je het niet uit de weg gaat, maar dat je het werkelijk onder ogen ziet. En dat je dan ziet waar je jezelf nog misschien wel hebt veroordeeld ook. Hè? Want ik heb mezelf gruwelijk geschaamd in die periode dat het allemaal niet helder was. Dat de rollen echt omgedraaid waren.
Dus. Maar de manier waarop je het schrijft. Kijk, het is natuurlijk geen roman waarvan je zegt, goh, dan ga ik eens lekker mee in de tuin zitten. Nee, maar het leest wel als een soort.
Het is een heel spannend thriller. Hey, mensen kunnen niet meer ophouden met lezen. Als je eenmaal begonnen bent, dan kun je niet meer ophouden.
Oké. Wij gaan afsluiten met een stukje uit jouw boek. Jij gaat een hoofdstuk lezen.
Ik pak ergens midden in de ervaring een hoofdstuk. Het heet Isoleercel. In de weg van het ziek zijn word ik op een gegeven moment ook daarin. Kom ik daar ook in terecht. Aan de arm tussen twee politieagenten in word ik naar de eerste kamer aan de rechterkant van de gang geleid. In isoleercel. Ik herken meteen de kale inrichting. Mijn ex-man heeft jarenlang in de gevangenisinrichting gewerkt en zo heb ik destijds tijdens open dagen voor familieleden wel eens isoleercellen van binnen kunnen bekijken. Ook hier is zo'n dikke stalen deur met bovenaan een klein ijzeren kijkruitje. Binnenkomend zie ik eerst het stalen bed met het geclassificeerd dun matras. Aan de overzijde in deze cel hangt de stalen toiletpot zonder bril en daarnaast hangt aan dezelfde muur een metalen knop om hulp te roepen. Bed en bel zijn 6 stappen van elkaar verwijderd. Er ligt een plastic kussen op het bed en een laken en verder is de kamer van beton en leeg. Ondertussen word ik naar het bed geleid en ik wil gaan zitten. Maar voordat de deur dicht zal gaan, zeg ik toch maar gauw dat ik niet zelfstandig de oversteek vanuit deze bedplank naar het toilet kan maken en daarmee de bel aan die overzijde dan niet binnen bereik is. Daar hebben we niks mee te maken. Dit antwoord, zo fel en kortaf, overvalt me enorm. Vooral die felheid klinkt door. Er schiet een schok door mijn lijf. Ik schrik me te pletter. Die heftigheid kan ik nauwelijks aan. Weer helemaal teruggeworpen op mezelf, voelt alles zo akelig, zo onbegrijpelijk, zo wanhopig. Zachtjes huil ik. U gaat hier niet huilen, wordt me abrupt gesommeerd. Een van de twee agenten verheft daarbij zijn stem met kracht en overwicht. Ik ben weer het kind van vroeger, wanneer er wel vaker met felheid geschreeuwd werd. En ik voel, net als toen, gevaar. Een ijzige klank. Sowieso klinkt het hol en ijzig in deze kale cel. De aanblik van het metalen bed en de wc-pot maakt alles nog erger. Koud, dreigend en bizar. Beide agenten laten mijn arm direct los en lopen de cel uit. De ijzeren deur gaat dicht en daar zit ik dan, alleen in het donker. Maar gelukkig zijn nu die strenge man tenminste bij me weg. Mijn buik doet zo zeer en ik moet ook naar de wc. Gezien de reacties van net lijkt het me beter om maar niet te veel hieraan te denken. Misschien zakt het dan. Ik ga liggen op het plastic matras. Voortdurend gaat het door mij heen. Wat heb ik dan misdaan? Zou ik iemand vermoord hebben dan? Dat ik het niet meer herinneren kan of zo? Ik snap er niks meer van. Isoleercel, politiebureau, psychiatrie. Wat heb ik dan misdaan? Ik kan me niks ergens voor de geest halen. Ik weet wel dat ik nog niet helemaal helder ben sinds mijn ontslag uit het ziekenhuis. Zou ik dan nu nog erger zijn afgedwaald dat ik me niet eens meer kan herinneren wat voor vreselijks iets ik heb gedaan? Onhoorbaar, zachtjes, huil ik. Toch bang dat het misschien via een camera opgevangen kan worden. Zo lig ik daar uren. Door de kou kruip ik onder mijn winterjas. Gelukkig heb ik die nog wel. Om de zoveel tijd, ik denk om het uur, wordt de ijzeren deur en het geopend. Wordt in de ijzeren deur het kijkraampje geopend. En voor zover ik dat kan gewaar worden, kijkt er iemand naar binnen. Meteen daarna gaat het ijzeren luikje weer dicht. Tussendoor blijft het stil. Slapen lukt niet, alles voelt zo vreemd. Op een gegeven moment hoor ik sleutels rammelen. Precies zoals een sleutelbos in een gevangenisfilm zou klinken. De deur wordt geopend en een bundel licht van de gang schijnt de cel in. In de cel is het verder donker. Drie mensen stappen naar binnen. Voorop word ik een vrouw gewaar. Zij draagt gewone kleren, geen uniform. Ze heeft een klembord onder haar arm. Bij het zien van haar gewone kleding word ik op de een of andere manier direct gerustgesteld. Naast haar blond golvend haar heeft ze bovendien een lieflijk gezicht. Na al die akelige dingen hier biedt deze aanblik mij toch enigszins beschutting. De andere twee gedaanten die de cel binnenstappen zijn politieagenten. In donker uniform. Ze blijven achter de vrouw staan. Dan word ik ook de pistool aan hun broekriem gewaar. Weer bekruipt me die beklemmende angst. De vrouw stelt zich aan mij voor. Dokter, psychiater. Psychiater? Gaat het door mij heen? Wat is er toch allemaal gaande? Maar doordat deze arts er gewoon uitziet, geeft me dat wel een enorme opluchting. Om te beginnen wil ik haar daarom gaan bedanken, want nog altijd is de angst voor witte uniformen behoorlijk actief en het ontbreken van zo'n wit pak werpt mij direct een soort van vertrouwen toe. Moed verzamelend probeer ik snel te zeggen dat ik zo blij ben met haar normale kleding, maar wat er uit mijn mond komt is: die witte mensen, gelukkig geen witte mensen. Verdorie. Ik besef direct terwijl ik dit stamel hoe vreselijk onhandig het klinkt. De vrouw pakt daarop het klembord onder haar arm uit en begint direct te schrijven. Verdomme, ik vermoed dat haar oordeel over mij nu serieus wel geveld is. Vervolgens stelt ze nog enkele korte vragen en zegt mij snel: mevrouw, ik weet zo voldoende. Wat gaat er nu met mij gebeuren? Vraag ik verontrust. Maar ze antwoordt niet en verlaat de cel. Ook de agenten draaien zich om en lopen achter haar aan. De ijzeren deur valt weer in het slot. Het is stil en donker.
Gemma, dank je wel. Een aansporing denk ik om anderen om het hele boek te lezen. Dank voor je komst. Succes met je werkzaamheden en je pleidooi voor de ziel.
Dank je wel.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.